Goedemorgen allemaal, vrolijk Pasen. Welkom op deze tweede Paasdag voor weer een Gent en Magica gesprek. Gent en Magica is founder van Sapopana Travel, een reisorganisatie gespecialiseerd in reizen naar Latijns-Amerika en Antarctica. Ga ik met Gent en Magica in gesprek met mensen die een heel mooi verhaal te vertellen hebben. En die de passie voor die prachtige gebieden die wij aanbieden delen. En dit keer heb ik de eer om met Eva van Dijk-Bijl in gesprek te gaan. Eva ging samen met haar man Huib met ons op reis. Ze ging naar Patagonië, ging met een auto rijden en ging daarna naar Antarctica. En in Antarctica beleefde zij een hele bijzondere presentatie die zij heel graag met jullie wil delen. Dus wat we vandaag gaan doen is een klein beetje anders dan normaal. Ik ga zo een gesprek met Eva over de plek, wat ze in het dagelijks leven doet. En daarna dan gaat zij zelf de presentatie doen zoals ze die in Antarctica ook heeft gehad. En ik wens jullie heel veel kijk- en luisterplezier. Mochten jullie, aan de zijkant is het mogelijk om vragen te stellen via de chat. Mochten jullie brandende vragen hebben, stel ze gerust. Dan nemen we die ook mee in het verhaal. Maar nu is het tijd geworden om mijn gast van vandaag te introduceren. Eva, welkom vandaag. Vertel eens wat over jezelf.
Nou, ik ben Eva van Dijk-Bijl. Ik ben inmiddels 41 jaar. 10 jaar samen met Huib. Wij wonen in Zuid-Beierland, de Hoekse Waard. Wij varen hier de veerdienst naar het eiland 10 gemeten. En wij hebben zelf een rondvaartbedrijf. En wij werken dus heerlijk buiten. Hard, zijn ondernemers. 24/7 bedrijf. Dus we gaan ook graag op vakantie, zoals je weet.
Ja, want vakantie, dan ben je er echt eventjes uit. Hè? Want om maar een voorbeeld te noemen. Een lekker paasweekend, maar vannacht was alweer een gebroken dienst volgens mij. Hè?
Ja, dat klopt. We zijn natuurlijk ook verantwoordelijk. We varen naar een eiland. Daar wonen nog steeds mensen. Dus op het moment dat daar een calamiteit is, dus of brand of de ambulance moet er naartoe, dan moet er gevaren worden. En wij staan dus 24/7 stand-by. En vannacht hadden we een oproep voor een loos, weliswaar brandalarm, maar daar moet je nog steeds wel over. Dus het was even een kort nachtje. Ja.
Neem eens even mee, de Hoekse Vaart. Het is van origine het veerbedrijf, hè, wat Huib, zeg maar, jouw man, bestiert vanuit de vierde generatie. Hè, dus al behoorlijk oud. Maar inmiddels hebben jullie dat bedrijf ook aardig uitgebreid met niet alleen veerdiensten, maar ook met rondvaart in dit mooie gebied.
Ja, dat klopt. Huib, zoals je zei, is de vierde generatie. Is op zijn achtste begonnen met varen. Door zijn vader van school gehaald, want het was gewoon een familiebedrijf en hij moest daar toch aan het werk. Dus heeft eigenlijk al, ik geloof dat hij nu op 55 jaar veerman zit. En 10 jaar geleden had hij genoeg geld verdiend om zijn droom te kunnen verwezenlijken. En dat was het kopen van een eigen rondvaartboot. Die zie je hier op de foto, dat is de Haikon Dias. Dit is het kleine pontje. En dit is ook weer de Haikon Dias. En met die Haikon Dias doen we verschillende rondvaarten. Voornamelijk particulier, maar we worden ook wel eens ingehuurd door gemeentes. En doen we een aantal standaardtochten waar mensen dus gewoon zo kunnen opstappen.
En voor de mensen die dit gebied eigenlijk niet kennen, het is natuurlijk een heel bijzonder gebied. Volgens mij is de 10 gemeenten is ook het kleinst bewoonde eiland van Nederland. Kun je ons eventjes meenemen wat voor bijzonder natuurgebied daar eigenlijk is? Want het ligt eigenlijk onder de rook van Rotterdam.
Ik zeg altijd tijdens onze rondvaarten, en dat meen ik ook echt, ik vind het een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Weinig mensen kennen het nog. We zijn sinds een aantal jaren samengevoegd met de Biesbos en zijn nu Park NL Delta. Dus dat loopt eigenlijk vanaf de Biesbos helemaal naar de zee. En weinig mensen beseffen dat Nederland een deltagebied is. En een deltagebied is een gebied waar heel veel flora en fauna floreert, zeg maar. Dus de vogels gebruiken het als een soort trekpunt om van noord naar zuid te trekken en bij te tanken. En de vissen gaan van oost naar west, naar zee en naar de paaigrond. Dus het is een soort kruispunt. Dus qua natuur zitten we hier midden in de natuur. We hebben inmiddels de zeearend die hier in de omgeving broedt. We hebben superveel bevers die hier rondzwemmen. De zeehondjes komen inmiddels het Spui over. Dus het is ja, een prachtig gebied.
Ja, en is daar, want het eiland is nu officieel eigenaar is natuurmonumenten.
Ja.
Het was natuurlijk een gebied waar eerst gewoon landbouw op plaatsvond en waar ook gewoon nog een geasfalteerde weg liep.
Ja, klopt. Het is van oudsher een boereneiland geweest. Oorspronkelijk was het gewoon een stukje zandplaat. En wat doen Nederlanders dan als we ergens een stukje land zien? Dan gooien we er een dijkje omheen en dan polderen we het in. Nou, dat hebben we gedaan en die zandplaat groeide aan en het dijkje is verplaatst. En uiteindelijk is er een eiland ontstaan van ongeveer 1000 hectare groot. Maar allemaal aangeslipte grond, dus ongelooflijk vruchtbaar. Dus er is jaren heel goed geboerd. In de hoogtijdagen woonden er meer dan 100 mensen op het eiland. En het was ja een hele bijzondere plek, want het was toch een besloten gemeenschap. Dus ja, er zijn heel veel mooie verhalen van hoe het er vroeger aan toe ging.
Ja, en die verhalen die worden nu nog verteld door de 9 bewoners die er op dit moment nog zijn, toch?
Ja, er wonen in totaal nog 9 bewoners. Nummer 10 is helaas 2 jaar geleden overleden, dus het worden er wat minder. Maar ja, die 9, dat is een hele kleine, maar hechte gemeenschap. Wij zeggen altijd, het zijn allemaal bijzondere mensen, want anders ga je niet met zo weinig op zo'n eiland wonen. En Huip en ik zijn halve eilanders, wordt er altijd gezegd, omdat ja, we wonen op de vaste wal, maar het is toch ook, ja, het is ook onze vriendengroep geworden.
Ja, en ik ben daar, ik heb me daar wat in verdiept via een boek van tv-presentator en interviewer Twan Huis, die daar onder andere heel mooi over schreef.
Ja, klopt.
Ja, hij is ook bewoner op het eiland, toch?
Ja, hij is inmiddels, momenteel is hij even weer terug naar Amsterdam, dat zijn huis verbouwd wordt. Maar hij heeft inderdaad sinds, ik denk een jaartje, een weekendhuisje op het eiland. Hij is er ooit gekomen omdat hij inderdaad bezig was om het boek te schrijven, Wandellust. En daarvoor heeft hij een vakantiewoning gehuurd op het eiland. Is met zijn ouders er geweest, zijn vrouw, zijn kinderen. Heeft toen ook de boot gehuurd van ons om een rondje te varen, zodat hij een beetje beeld kreeg van 10 gemeenten. Ja, en die schrijft prachtig over het eiland. Ja, en die is ook gelijk verliefd hoor. Die wil er niet meer weg.
Ja, want dat is natuurlijk altijd een beetje het spanningsveld wat er is natuurlijk tussen een prachtig gebied wat baat heeft bij beschermd blijven. Maar aan de andere kant, als het dus zo mooi over verteld wordt, trekt dan natuurlijk ook echt extra toeristen. En dan is het er wel een zaak om inderdaad de balans tussen te blijven vinden. Hoe gaat het op 10 gemeenten?
Nou, het is de eigenaar is Natuurmonumenten. En het allerliefst zouden we eigenlijk geen bezoek hebben, zeg maar. Want dan blijft de natuur natuurlijk het puurst. Alleen vanwege het simpele feit dat er een veerdienst naartoe vaart, omdat er mensen wonen. En die veerdienst kost gewoon geld om te exploiteren. Dus de bezoekers zijn ook echt nodig. Ze hebben de inkomsten nodig van de veerdienst. En dus daarom hebben ze het op deze manier geregeld. Dan moet ik wel zeggen dat ze het eiland zo hebben ingericht. Dat is wel heel mooi om te zien. Dat er een soort middenkern is op het eiland. En door de inrichting van het eiland blijft 80% van de mensen, bezoekers, op die middenkern hangen. Dus echt, als je gaat wandelen, dan een aantal kilometer verder zie je niemand meer.
Nee, en kijk, als het op een goede manier gebeurt, dan is het natuurlijk ook gewoon een bijdrage. En wat je zegt, dat creëer je dus ook gewoon ambassadeurs om dit soort gebieden op een dergelijke manier te blijven beschermen.
Ja, want ze werven ook veel leden aan de bezoekers die naar 10 gemeenten komen. Na een dagje ben je wel om.
Ja, goed, voor jullie is wonen en werken daar is ook gewoon 24/7. Dat gaat gewoon altijd door. Dus als jullie eventjes helemaal vrij willen zijn en vakantie willen hebben, ja, dan is dat maar één manier, dat is reizen, dus dat doen jullie ook heel graag.
Ja.
Ik zal er even teruggaan. Je kwam bij ons en gaf aan van, nou, we willen graag naar Antarctica, we willen ook rijden. Dat hebben we in Canada ook gedaan. En eigenlijk al vrij snel kwam ook het verhaal, zeg maar, dat jullie over de Hoekse Vaart. Dus iets met boten. Ja. Van Antarctica, daar moesten ze zeker in. Dus we hebben daar ook een aantal pontjes in verwerkt. Ja. Zullen we eens even kort door jullie reis gaan wandelen?
Ja, helemaal goed. Het is misschien wel goed om te vertellen dat Huip en ik hebben een behoorlijk leeftijdsverschil. Wij schelen 26 jaar. En wij zijn uiteindelijk bij deze reis gekomen omdat ik tegen Huip zei, we moeten ook gaan kijken, je wordt wat ouder. Er komt een keer een punt dat we geen verre reizen meer kunnen maken. En nu kan het nog. Dus wat wil je nog zien? En toen dacht hij even na en toen kwam hij op Antarctica. Totaal niet erbij stilstaan dat de andere kant van de wereld is. Dat we een heel eind moesten vliegen daarvoor. Daar heeft hij allemaal niet over nagedacht. Maar zo zijn we uiteindelijk daar terechtgekomen. En zijn we gaan googlen en bij jou terechtgekomen. En hebben we de mooiste reis gemaakt die we ooit gemaakt hebben.
Ja, dat is in ieder geval goed te horen. Je bent begonnen in Santiago de Chile.
Ja.
En vervolgens naar het Merendistrict gevlogen. In
Puerto Montt.
En van daaruit met een auto naar het zuiden gereden. Je had aangegeven inderdaad dat je van autorijden, of dat jullie van autorijden houden. Ja, dan is voor mij de Carretera Austral is een must. Dat is nog 1200 kilometer die nog voor een heel groot gedeelte onverhard is. En loopt door een van de mooiste en ongerepte natuurgebieden ter wereld.
Ja, absoluut. Het waren soms pittige dagen, als in het was lang rijden. En vooral de onverharde wegen waren soms een uitdaging. Maar ja, het is net als met het varen hier. Op een gegeven moment heb je het spiegelgladde water wel gehad. Door ons maar een golfje.
Ja, precies.
Dus ja, nee, het was echt, we hebben genoten. Het was elke dag anders. Elk uitzicht was anders. We reden door de verschillende klimaatzones heen. Dus we zagen ook de begroeiing veranderen. Het eten wat je onderweg zag veranderde. Ja, wij hebben echt intens genoten.
Ja, dat is natuurlijk het bijzondere van dat het land, zeg maar, zo gelegen is, hè, van noord naar zuid. Hè, waardoor je dus ook echt door die klimaatzones gaat. De foto die je daarvoor eigenlijk had, de watervallen van Peter Ray. Dat was ook ongeveer bij de start. Ik weet nog dat je dat heel spectaculair vond.
We zaten ook in een periode dat het behoorlijk geregend had. En hoe meer regen er is gevallen, hoe heftiger die watervallen natuurlijk zijn. Dus we kwamen daar op een gegeven moment, we liepen door dat bos naar die watervallen toe. En dan komt hier gedonder tegemoet. En het waren echt verschillende watervallen op verschillende niveaus. En op de achtergrond die vulkanen. Het was echt, zo mooi. Zo mooi.
Ja, en dan gaan we verder en dan zien we hier, even kijken, de eerste pont volgens mij, dit is de Hornelo Piren.
Ja.
Daarbij ging je dus door een fjord, deze boottocht is 5 uur. Hoe vond jij dit als botenvrouw?
Nou, het was een bijzondere ervaring dat we 's ochtends echt wel op tijd zijn vertrokken. Want we dachten, we weten hoe het gaat. Je mag de boot niet missen natuurlijk. Want de volgende, je weet het niet. Maar onderweg hadden we natuurlijk veel regen, slechte wegen. Er was veel wegwerkzaamheden ook. Dus we hebben gewoon echt een paar uur stilgestaan. En de klok bleef tikken. Dus we werden echt zenuwachtig of we de boot wel zouden halen. Uiteindelijk waren we, zoals je hier ziet, de laatste auto die de boot opging. Dus echt de laatste. Godzijdank. En toen ging die boot varen en we wisten dat we een klein stukje land tussendoor zouden krijgen. Dus waar die aan zou leggen, zouden we nog een klein stukje moeten rijden. En dan gingen we weer op de volgende veerpont. En daar waar we aan land gingen, reden we naar onze volgende slaapplek. En terwijl we op die boot zaten, op een gegeven moment dachten we hadden aan moeten komen. En die boot die lag maar stil. Dus die heeft uiteindelijk 4 uur lang midden op het water stilgelegen. We zijn gaan informeren en wat bleek nou? De veerstoep was opnieuw geasfalteerd en die moest nog even drogen. En wat wij vooral heel bijzonder vonden, was dat niemand onder de indruk was. Dus dat al die Chilenen hadden zoiets van, oké, wachten we toch eventjes. En wij werden helemaal als Nederlanders zenuwachtig, stipt op de tijd. We moeten door, maar ja, het was een spannend tochtje. En toen een stukje over dat eilandje waar we heen. Nou ja, dat is natuurlijk dezelfde file die je hebt aan de andere kant. Want het zijn allemaal dezelfde auto's. We hoefden ook geen ticket meer te laten zien. Want je kan nergens anders op dat eiland komen. Ja, en uiteindelijk hebben we het toch gehaald. Zijn we net in de schemer aangekomen bij onze slaapplek.
En dan, ja, ook al heb je daar ja, momenten, zeg maar, dat het bijvoorbeeld regenachtig is. Nog altijd blijft het gewoon een fantastisch mooi gebied. En kun je wat vertellen, zeg maar, over het landschap? Dus ik weet ook dat, en dat zei ook van, het emotioneerde je op een bepaald moment.
Ja, de puurheid en de leegte. Ik merk aan mezelf dat ik het heel erg vaak, hoe minder mensen, klinkt heel vervelend misschien, maar hoe minder mensen er zijn, hoe beter. Want ik vind de natuur overweldigend mooi. En eigenlijk al meer dan voldoende voor mij. En het was overal zo wijds en zeker het eerste stuk ongelooflijk groen. Ik weet nog dat Park Pumalin. Nou, ik weet dat het een natuurgebied is, maar het was zo mooi dat je denkt, er is hier een landschapsarchitect bezig geweest en die heeft dit gewoon allemaal zo neergelegd. De vergezichten, de blauwe water van de gletsjers, ja, alles was spectaculair. Je kan het zo gek, zelfs inderdaad in de regen, want door de regen waren de wateren, de rivieren, de watervallen allemaal veel intenser. Dus het was echt, ja, prachtig.
Ja, dan zie je hier, zie je dan weer een volledig ander landschap, hè? Een groot landschap. Dit is volgens mij als je dus weer de grens oversteekt en in Argentinië.
Ja, vanaf Perito Moreno zijn we toen gaan rijden naar El Calafat. Ja. En dat vonden wij de spannendste dag. Ook omdat jij een reisbeschrijver had gezet, nou ja, het is een heel lang stuk rijden. En het kan zijn dat de enige pomp die je onderweg tegenkomt, dat die niks heeft. Dus zorg dat je voldoende bij je hebt. Eten, drinken, benzine. Nou hadden wij godzijdank diesel in de auto. Dus inderdaad, wij kwamen bij die enige pomp. En het enige wat die pomp nog had was diesel. Dus phew, daar kwamen we goed weg. Maar er stonden een hele rij van auto's die zaten te wachten op de benzine. Ja, wij vonden deze weg fenomenaal. Want we zijn denk ik in totaal in die 10 uur tijd zijn we 5 auto's tegengekomen. We hebben helemaal niets gezien. Het was alleen maar lekkere autorijmuziek. Lange, ellenlange kilometer snelweg en gaan. En gaan. Ja, het was echt prachtig.
Ja, en wat ik eigenlijk ook wel best wel, als ik dan denk aan het verhaal, zeg maar, bij 10 gemeenten. 10 gemeenten was natuurlijk, en nu is het, zeg maar, beschermd natuurgebied. Maar het heeft erover gegaan, zeg maar, dat er iets van een fabriek of zelfs een landingsbaan gebouwd werd. Ja. En ja, dat was hier dus ook, hè, er was sprake van dat bij de Carretera Austral dat daar olie gevonden kon gaan worden. En daar is dus ook een ondernemer terechtgekomen, Douglas Tompkins, die samen met zijn vrouw Chris Tompkins inderdaad allerlei land heeft opgekocht, om dat vervolgens als nationaal natuurpark terug te geven. En daardoor hebben ze dus ook daar een soort van route van nationale parken gecreëerd.
Ja, ja, prachtig.
Even kijken. En tussen de mooie landschappen door is ook nog wat aan cultuur te vinden, volgens mij. Hè? Dus jullie zijn er ook nog op een echte estancia verbleven.
Ja. Ja, dat was ook weer een prachtige plek. In die foto die je net zag in die vallei. Met die rode kleuren en dat gletsjermeer. Dit is dus niet gefotoshopt. Hè? Dit zijn de daadwerkelijke kleuren die je daar ziet. Het is onvoorstelbaar. En die Estancia die lag daar helemaal alleen. Toen we aankwamen, weet ik nog wel dat de gaucho's op de paarden net binnenkwamen. Met de schapen en de koeien die van het land weer op de stal moesten. We kregen een heerlijk biertje van een van de gaucho's die in de Estancia werkte. En we zaten buiten op ons lichtstoeltje. Ja, een prachtige omgeving ook weer. Hele fijne plek, hele aardige mensen, goed eten, lekker bed, mooie kamer. Ja, heerlijk.
Ja, wat jij net zei, hè, van vaak wil je dan op zo'n moment wil je ook eigenlijk gewoon bijna de enige zijn. En, maar wat mij daar altijd opvalt, is dat die mensen ook heel veel respect hebben voor de natuur. En dat ze die natuur dus ook niet meer als vanzelfsprekend beschouwen. En ik denk dat dat wel iets is wat wij in ons georganiseerde Nederland veel meer hebben. En dat het daarom ook goed is dat bijvoorbeeld zo'n gebied, dat er natuurgebieden worden gecreëerd, zoals bijvoorbeeld bij 10 gemeenten.
Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat we zitten in een wereld waarbij geld uiteindelijk nog steeds het belangrijkste is. En geld zal ten alle tijde boven de natuur gaan. Ja, en dat is eeuwig zonde. Want uiteindelijk zijn wij onderdeel van die natuur. En ik denk dat heel veel mensen niet beseffen dat als de natuur achteruit gaat, dat het ook met de mensheid achteruit gaat. Het is belangrijker dan geld.
Ja, ik hebben wij ook als ding op onze website geschreven, is dat we hebben eigenlijk deze aardbol hebben natuurlijk gewoon in bruikleen van de toekomstige generaties.
Ja.
En, dus moeten we er ook een beetje verantwoordelijk mee omgaan.
Ja, absoluut.
Nou ja, dan kom je dus, zijn jullie helemaal naar het uiterste zuiden gereden.
Ja.
En dan kom je uiteindelijk in Punta Arenas, de meest zuidelijke stad van het vasteland, van het Zuid-Amerikaanse vasteland. En van daaruit vlogen jullie dus naar Antarctica.
Ja, ja. Ja, fantastisch. Ik weet nog dat we in Punta Arenas dachten, ja, shit, we gaan naar Antarctica, de koudste plek op aarde. Een van de koudste plekken. Dus hebben we wel voldoende kleding bij ons. Dus we zijn daar nog naar een North Face winkel geweest en hebben voor bekant €1000 nog thermo-ondergoed en dikke jassen gehaald. En om te zorgen dat we het daar in ieder geval niet koud hadden. En toen kwamen we op Antarctica en toen was het 5 graden.
Ja, want je zit natuurlijk op het Antarctisch schiereiland. Want dat is ook nog ver eigenlijk van de pool vandaan. Maar hoe was zo'n eerste indruk? Hoe kwam het, zeg maar, toen je daar aankwam? Wat ging er dan door je heen?
Nou ja, je komt aan op King George Island. En King George Island is een Frey Island, noemen ze het ook wel, dus vrachteiland. En daar zitten een aantal onderzoekstations van verschillende landen. Want er zijn natuurlijk allerlei landen die toch een stukje Antarctica hebben geprobeerd te claimen, omdat ze ook dachten dat daar misschien olie te vinden was. En het zijn ook een paar wetenschappelijke bases, een paar militaire bases. En er is één landingsbaan, zeg maar. En daar mag de organisatie Antarctica 21 gebruik van maken. Maar vergeet, ja, het is uiteindelijk toch een militaire landingsbaan. Dus we moesten aan allerlei regels voldoen, namelijk in een soort rijtje langs de landingsbaan. Want je weet nooit wanneer er een nieuw vliegtuig plotseling kan landen. Dus op het eiland, toen we aankwamen, was het allemaal even in een behoorlijk stramien. En we zijn in een soort kolonne naar de Zodiacs gelopen aan het water. En met de Zodiacs zijn we naar het schip gegaan wat in de baai klaar lag.
Wat was vervolgens, ja, het is natuurlijk een compleet andere wereld als dat je dat in, ik denk dat er niks vergelijkbaar is in deze wereld als Antarctica. Hoe zag jij dat, zeg maar? Wat heb je dan verwachtingen of wat wil je zien of laat je alles over je heen komen?
Ja, ik had eigenlijk niet zoveel verwachtingen. Misschien, en dat kun je nagaan hoe slecht voorbereid ik was. Het enige wat ik graag wilde zien waren de keizerspinguïns. Maar die zitten helemaal niet op het stuk waar wij naartoe zijn gegaan. Maar nee, ik had niet zoveel verwachtingen. En het is overweldigend. Ik kan het bijna niet anders uitleggen. Want het is zo puur en stil. En de kleuren die je ziet door zeg maar al dat ijs. Ja, het is... Ik weet nog dat wij toen we wakker werden 's ochtends op Antarctica. Dus je komt op King George Island aan. En dan vaar je 's nachts met het schip naar het Antarctisch schiereiland. En daar word je 's ochtends wakker. En toen heb ik samen met Huip op het balkon staan huilen. Ik moet bijna weer huilen. Omdat het gewoon zo mooi is.
Ja.
Het is zo mooi.
Ja, het is echt... Ik merk daar zelf ook gewoon dat je... Het emotioneert zo omdat het... Het is, ja, wat je zegt, overweldigend. Dat maakt het ook wel, waar we het dus ook over hebben, van ambassadeurs creëren. Je kunt dit verhaal kun je vertellen, maar uiteindelijk het zien, dat is iets wat je op zo'n bijzondere manier natuurlijk raakt.
Ja.
En ik kreeg net trouwens een vraag binnen van iemand die zei van wanneer hebben jullie gereisd? Volgens mij was het begin december in Antarctica, hè?
Eind november volgens mij kwamen we in Antarctica aan of zoiets.
Ja, ja,
zo ja. Eind november. Dus dat is eigenlijk de Antarctische lente.
Ja. Kan jij daar nog iets van zeggen? Heb je daardoor bijzondere dingen gezien die je misschien op andere momenten niet hebt kunnen zien? Of...
Ja, ja, we hebben natuurlijk walvissen gezien.
Mm-hmm.
Als ik er nu over nadenk, hoe meer ik natuurlijk over het onderwerp weet, hebben we eigenlijk niet eens zo heel veel walvissen gezien. Want er is een hele mooie aflevering van Floortje Dressing, waarbij ze gaat kijken op een eiland waar er vroeger walvisjacht gedaan werd. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk gewoon honderden, duizenden walvissen het water uitgehaald. Dus wat er nu zwemt is al niet meer zoveel. Maar we hebben echt wel tientallen walvissen gezien. En daarbij dus ook hele kleine walvissen, babywalvisjes. Super schattig. Dus zie je een enorme bek bovenkomen en dan een heel klein bekje. En een heel klein spuitgaatje. En op een gegeven moment bij de pinguïnkolonie, een van de plekken op Antarctica, gingen we aan land. En er was een grote pinguïnkolonie. En toen hebben we ook het eerste jong gezien. Dat was echt die dag, een paar uur voordat wij kwamen geboren. Dus echt heel schattig.
Bijzonder.
Ja.
Even kijken. Om ook een beetje een idee te geven. Jullie hebben ongeveer een week, iets korter heb je aan boord van die boot gezeten.
Ja.
Maar dat beslaat, hè, dan reis je eigenlijk maar een heel klein stukje. Als je kijkt hoe enorm groot dat continent natuurlijk is.
Ja, nou ja, voor ons was het tweede wilde A, Antarctica was natuurlijk helemaal fantastisch, maar het schip was ook een nieuw schip. Dus wij vonden het ook super fascinerend om op zo'n nieuw, modern schip te zitten. We hebben gevraagd of we de machinekamer in mochten, maar dat mocht niet, omdat ze zelf ook nog echt aan het ontdekken waren wat haar grenzen waren. En ik weet dat we op een gegeven moment de Lamar Channel hebben we gepasseerd. En dat is een hele smalle doorgang. En de meeste schepen die op Antarctica varen, die halen dat niet. En wij zijn er dus doorheen gekomen. Ja, dat soort dingen is voor ons als schippers zijnde, is dat natuurlijk het summum. Dat je A, in Antarctica vaart, tussen twee gigantische bergen door, met de pinguïns die voor de boeg van de boot langs springen. En dan op zo'n schip, ja, dat was genieten.
En konden jullie ook op de brug gaan kijken?
Ja, we zijn ook op de brug geweest kijken. We hebben even met de kapitein gepraat. Dat is eigenlijk altijd wel wat we doen. En de grap is dat je dat ook overal wel voor elkaar krijgt. Als je ook vertelt dat je zelf schipper bent, dan kun je zo overal meekijken. En ze vinden het ook leuk. En ik moet ook zeggen dat we echt een hele goede kapitein hadden. Hoe die door dat Lemaire Channel is gevaren. Ja, petje af. Dus de moeite waard. Mooi schip.
Ja. Dus wel een ervaring voor het leven.
Ja, dit is een aanrader. Als je het, ik besef me terdege dat heel veel mensen niet in deze positie zitten. Dat ze dit kunnen gaan doen. Want het kost natuurlijk best wel wat geld. Maar mijn god, als je dit kan doen, joh. Het is een ervaring die je nooit meer zal vergeten en die je leven verrijkt.
Ja, super. Super. Om te horen. En als jij dan, als je er iets uit mag kiezen, wat heeft het meest indruk op je gemaakt? Zeg maar, want Antarctica misschien een heel moeilijke.
Dat kajakken. Ik ben heel blij dat wij zijn uiteindelijk in team kajak terechtgekomen. Dus we zaten met 73 mensen op de boot. En elke dag ga je natuurlijk 's ochtends en 's middags excursies doen. En ja, je kon ervoor kiezen om dat in een kajak te doen. En uiteindelijk van die 73 zijn er 6 mensen gaan kajakken. En de rest ging de hele dag met die zodiacjes weg. Ook prima, en dan kom je misschien verder. Maar het fantastische aan die kajak was, is dat je de stilte van Antarctica meekrijgt. Want je hoort niets. Als je stopt met paddelen, is het volledig stil. Behalve als er weer zo'n irritant zodiac ding voorbij komt. Maar het was echt, ja, fantastisch. En dan stopte je dus met paddelen en dan was het helemaal stil. En dan zag je op een gegeven moment een kolonie pinguïns aankomen. En die kwamen echt nieuwsgierig naar de kajak toe van, wat is dit voor een raar beest, weet je wel. Die gingen onder de kajak door en we zagen de zeehonden liggen. Ja, het was echt, het was fantastisch.
En ja, dan komen we daar toch langzaam zeker ook bij de presentatie. Ik zie ook al dat er vragen komen. Het gaat over klimaatverandering, wat je daaraan ziet. Maar daar ga je dadelijk heel uitgebreid ook over vertellen. Want het bijzondere, denk ik, ook wel aan deze reis bijvoorbeeld, is dat je hele goede begeleiding hebt. Het zijn bijna allemaal wetenschappers die
meegaan. Ja, het zijn een combinatie van wetenschappers en outdoor specialisten. Omdat je natuurlijk bijvoorbeeld dat kajakken is niet zonder gevaar. Want het is natuurlijk heel koud daar. Dus als je omslaat, dan kan het goed fout gaan. Dus er zitten hele goede outdoor specialisten bij. En daarnaast, ik denk wel zeker 15 wetenschappers van allerlei verschillende afdelingen. En die zijn dus ook onderzoek aan het doen. Dus tijdens onze cruise zijn hun onderzoek aan het doen. Het was ook een expeditieschip. En je kon dus ook in een Zodiac mee. En dan werd er bijvoorbeeld uit het water gingen ze meten hoeveel kril er ergens kwam. Omdat dat heel belangrijk is voor de kwaliteit van het water. En het zegt wat over welke dieren daarvan kunnen eten. Dus ja, het was eigenlijk gewoon een onderzoeksschip waar wij mee meevoeren.
Ja. En als je dus aan boord, hè, dus kon je met die mensen natuurlijk in gesprek, zijn namelijk mee op expedities, maar er werden dus ook lezingen aan boord gegeven. En een van deze lezingen die heeft zoveel indruk inderdaad op jou gemaakt dat je die hier zeg maar gewoon integraal wil gaan presenteren. Ja. Wat maakte zo'n indruk op die lezing? Wat maakte die zo'n indruk op jou?
Nou, ik denk dat als ik naar mezelf kijk, ik wist wel dat er klimaatverandering was. Maar je hoort ook, dat is toch iets wat de afgelopen 20 jaar al wel speelt. Maar je hoort ook heel veel tegengeluiden. Weet je, het is een natuurlijke cyclus of het is helemaal niet aan het opwarmen. En ik merkte aan mezelf dat ik was nog niet één kant op gegaan. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon makkelijker om aan te nemen dat er allemaal niet zoveel aan de hand is. Want op het moment dat je dit onderwerp echt serieus gaat nemen en gaat uitzoeken wat er speelt, ja, dan kun je bijna niet anders dan dat je ook iets moet gaan doen. Want we zitten gewoon, het is geen 10 voor 12 meer, het is 10 seconden voor 12. We hebben gewoon bijna geen tijd meer om het nog om te draaien. Dus ik merkte dat, ik zat altijd aan de kant van, nou ja, we zien het wel, het zal mijn tijd wel duren. En tijdens die presentatie viel bij mij het kwartje. En ik was echt in shock. En ik heb ook daar in die zaal gewoon een traantje weggepinkt. Omdat ik ineens begon te beseffen, wat zijn we deze aardkloot aan het verkloten met z'n allen. Dus echt, we zijn het echt aan het verkloten.
Ja.
En dat vond ik gewoon heel heftig.
Ja, daarom is het heel goed als je dus dadelijk dat verhaal gaat vertellen.
Ja, graag.
Ik heb dat bij ons ook wel. Hè. We organiseren reizen waarbij we natuurlijk ook gewoon, ja, schade veroorzaken. Maar aan de andere kant willen we gewoon die ambassadeurs creëren om te zorgen dat net als jij zeg maar de boodschap werden wordt verteld en dat mensen zeg maar belang zien om ook onze planeet te beschermen.
Ja.
Wij hebben wel, moet ik zeggen, we zijn dit jaar begonnen met te investeren in de Black Jaguar Foundation. Dat is het grootste herbebossingsproject wat in Latijns-Amerika plaatsvindt. Daarbij wordt de Araguaia corridor 2600 kilometer lang wordt weer in oude glorie eigenlijk hersteld. Als mensen daar meer over willen weten, neem gerust contact met mij op. Want dan zal ik daar uitgebreid het een en ander over vertellen. Dus dat vinden wij belangrijk. Dus bij alle reizen, toekomstige reizen die nu worden geboekt, dan wordt echt gekeken van oké, wat is de uitstoot? En die compenseren wij. Dus wij gaan dat niet als een soort van optioneel iets aanbieden aan onze klanten. Wij doen dat, want wij vinden dat wij die verantwoordelijkheid moeten nemen. En waarom dat zo belangrijk is, Eva, dan mag jij nu gaan vertellen. Dus the floor is yours.
Goed. Dan moeten we even kijken dat we die presentatie in beeld krijgen. Oh ja. Hier zo. Ik zit even te kijken. Ik heb rechts alle foto's in beeld. Hier de presentatie. Helemaal goed. Oké. Hebben we die voor jullie nu groot in beeld?
Ja. Iedereen ziet hem nu.
Oké, top. Nou, dit is een presentatie die ik aan boord van de Magellan Explorer heb gehoord. Onze onderzoeksschip. Hij is in elkaar gezet door Bob Gilmore. Bob Gilmore is een geoloog die al tientallen jaren rondom Antarctica werkt en onderzoek doet. Bij mij viel het kwartje toen ik deze presentatie zag. En aan het einde van de presentatie werd ook ons gevraagd. Jullie zijn vanaf nu ambassadeurs van Antarctica. Jullie hebben dit gezien, zegt het voort. Nou, dat doe ik dus bij deze. Het belangrijke vind ik dat je aan deze presentatie onthoudt, is dat ik jullie niet wil overtuigen. Ik ga jullie alleen de feiten laten zien. En aan het eind van de presentatie vorm je je eigen mening maar gebaseerd op de feiten die je hebt gezien. We gaan in deze presentatie proberen om drie vragen te beantwoorden. Dat is... Oh. Ik heb alleen de foto's, jongens. Want dit is een etappe. Deze gaat in etappes, deze presentatie. Nou ja, ik doe het wel. We gaan gewoon zo, joh. De drie vragen, de belangrijkste drie vragen die de tegengeluiden van de klimaatverandering zijn. A, is het wel echt waar? Klopt het wel dat de aarde aan het opwarmen is? Sommige mensen ontkennen dat nog steeds. Twee, dat is eentje die ik heel veel gehoord heb, is het een natuurlijke cyclus? Er wordt gezegd, de aarde heeft natuurlijke cyclussen qua klimaat. En we zitten nu eenmaal gewoon in zo'n cyclus waarbij het warmer is. Dus het is geen klimaatverandering. En de derde, de presentatie is in Engels, dus ik zal het even vertalen. Maar is het aangericht door mensen? Hebben wij mensen hier debet aan? Nou, dan wou ik eerst met een lichte grapje beginnen. Is het bewijs van of er klimaatverandering waar is, is natuurlijk het vrouwenondergoed. Hier zie je 18e eeuw, 19e eeuw, 1950, 1970, 1980, 1990 en 2006. Het wordt steeds warmer, dus het ondergoed wordt steeds kleiner. Nou, dit is natuurlijk een grapje, dat weten jullie ook. Maar dan gaan we even door naar wat serieuzer werk. Want het is wel een beetje ingewikkelde stof, maar als jullie het vol kunnen houden, dan gaan jullie een hoop wijzer worden. Wie kent deze kerel? Dit is Milutin Milankovic. Milutin Milankovic was een Russische rekenwonder en een astronoom, astroloog, midden 1800. Rond deze tijd wisten ze wel al dat de aarde rond de zon draaide. Maar ze dachten dat dat in een perfecte cirkel gebeurde. Wat heeft die Milankovic nou ontdekt? Hij zegt dat is niet waar. Nadat hij jaren de nachtelijke hemel heeft bestudeerd en dingen heeft uitgerekend, is hij tot een theorie gekomen. En die heette de Milankovic Cycle Theories, of de Milankovic Parameters. En wat hij eigenlijk zegt is dat er drie dingen zijn die anders zijn dan die normale baan. We hebben de precession, heet dat. Dat is de precessie. Die zegt eigenlijk dat de aarde om zijn eigen as draait, maar dat die ook een beetje wobbelt. Dus hij gaat een beetje heen en weer. Nou, dat heen en weer gaan bepaalt dat sommige delen van de aarde soms verder van de zon afstaan en soms dichterbij en daardoor dus qua temperatuur verschillen. Die as, die staat ook een beetje krom. En wat heeft Milankovic nou ontdekt? Die zegt, die as die gaat, de ene keer is hij wat verder en de andere keer staat hij wat dichter bij zijn as. Nou, we zitten momenteel op 23,5 graden afwijking, dus dat is niet een van de extremen. En de laatste die hij heeft, wat hij aandroeg, was de excentriciteit. En dat betekent dat het dus geen perfecte cirkel is waarmee de aarde om de zon draait, maar dat het eigenlijk een soort ellips is. En dat komt doordat Uranus en Saturnus ook aan de aarde trekken en daardoor die ellips een beetje uit elkaar trekken, die cirkel. Oké, nog even samenvattend. Die excentriciteit die vindt ongeveer elke 100.000 jaar plaats. En we kunnen natuurlijk wel voorstellen dat als die aarde verder van die zon afstaat, dat het kouder is. En als die dichter bij de zon staat, dat het warmer is. Oké, en wat zei Milankovic nou? Milankovic zei dat als al die drie fenomenen tegelijk gebeuren, dan hebben we extreme klimaatveranderingen. En denk aan, die kennen jullie ook wel, wat is een extreme klimaatverandering? Denk aan een ijstijd. Dat zou veroorzaakt worden door deze cyclussen. Nou, waar kunnen we nou naartoe gaan om te testen of Milankovic gelijk heeft? Waar zijn wij geweest? Juist, op Antarctica. En waarom? Om dat te weten moeten we eerst eventjes teruggaan naar de theorie van gletsjers. Hoe vormen gletsjers zich? Gletsjers vormen zich door allemaal sneeuw wat valt. Daarbovenop valt ook weer sneeuw. En tussen die sneeuwvlokjes wordt lucht vastgehouden. Er komt nog meer sneeuw bovenop, die sneeuwvlokken worden samengeperst, worden nog meer samengeperst en uiteindelijk wordt het ijs. Maar in dat ijs zitten nog steeds die luchtbelletjes. En die luchtbelletjes bevatten de concentratie CO2 van op het moment dat die sneeuw valt. Dat kun je hier heel mooi zien. Dit is gletsjereis en daar zie je prachtig die belletjes in. Hier zie je een stuk gletsjer wat afgebroken is. En als je goed kijkt, zie je allemaal lijnen in het ijs. Dat zijn lijnen van de sneeuwval. En die sneeuwval in de zomer en de winter is anders. Vandaar dat je die lijnen ziet. Want in de zomer smelt het weer wat. In de winter groeit het weer een heel eind aan. En dat betekent dus dat je eigenlijk ijs net als een boom met de ringen van de boom kan lezen. Je kan terugtellen in de tijd. Op Antarctica ligt op het oostelijke stuk, de ijskap, ligt het Vostokgebied. En dat is het hoogste punt van Antarctica. Dus hebben ze besloten om daar te gaan boren in het ijs. En te kijken hoe ver terug ze kwamen. Nou, het hoogste punt is meer dan 3000 meter. Dus zijn ze gaan boren. Oh, ik mis wat foto's. Hier zie je dat ze aan het boren zijn. Elke keer gaat die boor het ijs in en komt er weer een stuk ijs uit en kunnen ze weer dieper. Al die ijskernen die hebben ze meegenomen naar het laboratorium. En opgeslagen en doorgesneden. En als je ze doorsnijdt, dan zie je hier prachtig die ringen. En die ringen, daar kunnen ze die belletjes uithalen en dus de CO2 voor dat tijdperk berekenen. Nou, al die ijskernen die liggen inmiddels ook opgeslagen in een datacentrum in Denver, Colorado. En wat hebben ze toen uiteindelijk gevonden in dat datacentrum? Oké, Johan, dit is een filmpje, maar hoe krijg ik het? Want dit moet wel even draaien, dat is wel belangrijk.
Kunnen we niet daar Anke zitten schudden? Wat daar gaat, kun je vertellen wat dan daar gebeurt, zeg maar, in dat...
Wat er gebeurt... Ja, dat is wel belangrijk eigenlijk dat we die zien lopen. Je ziet, dit zijn de resultaten van alle metingen. Mm-hmm. En de metingen lopen eerst van 1979 tot 2010. Mm-hmm. En daar zie je eigenlijk dat, het beeld wat je nu ziet is dus 1979. Toen waren er nog maar een paar meetpunten. Mm-hmm. 2010 zijn er inmiddels honderden meetpunten bij. Want we beginnen door te krijgen dat die CO2-concentratie toch belangrijk is. Mm-hmm. En wat je ziet is in 1979 zaten we op 335 parts per million CO2, dus deeltjes per miljoen. Mm-hmm. En 2010 gaan we over de 390 puntengrens heen, zeg maar. Als die grafiek eenmaal uitgelopen is, dan gaan we terugkijken, want er zijn verschillende ijsboringen gedaan en uiteindelijk dus ook de ijsboringen op Antarctica.
Dus en wat je dus eigenlijk ziet in die hele periode, is dat met name in het laatste stuk heel extreem de CO2 is toegenomen in die deeltjes.
Ja, hij schiet omhoog. Ja. En wat blijkt nu is, als je terug gaat kijken, dan zie je dus dat de CO2-concentratie veel lager was. En, via de ijskern van Antarctica kunnen we echt duizenden jaren terugkijken. En dan zie je dus dat uiteindelijk die curve wel op en neer gaat. Dus dat er inderdaad een natuurlijke cyclus is, wat Milankovitch zei. Maar dat wij dus nu niet op het hoogtepunt in die cyclus zitten. We zijn over het hoogtepunt 1 en eigenlijk zouden we in een afkoelende fase moeten zitten nu. Ja, het is jammer dat deze niet loopt, want dit is wel een hele mooie. Maar we gaan gewoon even door. Want we zijn die vorige grafiek stopt in 2010. Nou, dit is 2016. Zaten we over de 400. En dan zie je hier... Dit gaat tot 2019, zitten we inmiddels op 410 parts per million. Nou is de vraag, wanneer zaten we voor het laatst in onze geschiedenis op 400? En dan als je die tijdlijn neerzet, dan ga je terugkijken. En dat was dus 15 miljoen jaar geleden. 15 miljoen jaar geleden zaten we ook op die 400. Oké. De vraag is, hoe zijn we nou zo snel boven die 400 gekomen? Ligt dit inderdaad, is dit gewoon een natuurlijk verloop? Nou, om dat te weten gaan we terug naar de geschiedenis en het ontstaan van de aarde. We gaan terug naar het carbontijdwerk en dat is ongeveer 300 miljoen jaar geleden. In die tijd was de aarde eigenlijk nog niet bewoonbaar, want er waren zoveel vulkanen, De atmosfeer zat helemaal vol met CO2, dus we konden hier nog niet ademen. Maar in die tijd, 300 miljoen jaar geleden, zijn de planten die in de oceaan leefden, want de oceaan zat wel al vol met leven, die zijn het land opgegaan. En toen die planten eenmaal op het land waren, begonnen ze daar natuurlijk de CO2 uit de lucht te halen, zuurstof ervoor terug te geven, en uiteindelijk werd de atmosfeer van de aarde leefbaar. Dus toen die planten er eenmaal waren, toen kwamen niet langer, lang daarna ook de dieren, dus eerst de insecten en daarna uiteindelijk ook de reptielen. En wat hebben die planten nou gedaan? Die planten die hebben die CO2 uit de lucht gehaald en die hebben dat opgeslagen in hun wortels en in de plant. En de plant sterft en komt op de bodem terecht, daar bovenop komen weer planten. Ik denk dat de meeste mensen wel weten dat op die manier bijvoorbeeld veen ontstaat, maar ook aardolie is een samengepakt product van al die planten. Dus eigenlijk, die planten zijn een fantastische CO2-opslag voor ons geweest. En die hebben 300 miljoen jaar lang al die CO2 opgeslagen, totdat wij mensen kwamen. En doorkregen dat wij met die CO2, of met die producten, van alles konden doen. Dus de kool kunnen wij verbranden en dan hebben we elektriciteit. En al die CO2 die 300 miljoen jaar onder de aardbol, onder het aardoppervlak heeft gelegen, die hebben wij in 150 jaar weer de lucht in gepompt. Dit zijn de kolencentrales in Amerika. En op een gegeven moment hadden we ook door dat er verbrandingsmotoren zijn, dat we een auto erop konden laten rijden. Dus toen zijn we met z'n allen auto gaan rijden. Hey, en we konden er ook op vliegen. Brandstof. Hier zie je de vluchtpatronen boven Europa. Tussen 6 uur 's avonds en 12 uur 's avonds. En de vluchtpatronen over heel de wereld op één dag. En met het stijgen van die CO2-concentratie zien we ook dat de temperatuur omhoog gaat. En dan gaan we weer even terug naar die Milankovitch-theorieën. Die natuurlijke cyclus. Hier zie je de natuurlijke cyclus over de, afgezet over de duizenden jaren. En hier zie je dus dat het hoogtepunt van deze natuurlijke cyclus 6000 jaar geleden lag. En dat we eigenlijk nu in een afkoelende fase zouden moeten zitten. Dus nog dat de aarde juist koeler zou moeten worden. Maar wat blijkt, zie je ook op deze kaart, alle rode gebieden warmen op. Dus eigenlijk is heel de aarde aan het opwarmen. Alle onderzoekstations ter wereld hebben de laatste jaren de grootste extremen die ze ooit hebben gemeten. Nou, dit was een beetje hoe het ervoor staat op wereldniveau. Yes. Maar we gaan eens even kijken wat het nou betekent voor de poolregio's. Want daar zijn wij natuurlijk geweest. Wat is daar nou de impact van de klimaatverandering? Ook bij de poolregio's zijn er dingen aan het veranderen. Wie weet wat voor pinguïn dit is? Dit is een Gentoo pinguïn. En de Gentoo pinguïns die hebben wij heel veel op Antarctica gezien. Maar eigenlijk horen ze daar niet. Het is een sub-Antarctische soort. En ze horen op de eilanden eromheen. In de afgelopen miljoenen jaren zijn ze geëvolueerd om op die eilanden te leven, want daar is het iets warmer dan op Antarctica. En wie kent deze pinguïn? Dit is de Adélie pinguïn. En de Adélie pinguïn, die hoort op Antarctica van oorsprong. Die is in de afgelopen miljoenen jaren geëvolueerd om wel tegen die koude temperaturen te kunnen. En als we nou even naar Antarctica kijken, dan zien we dat de ring, het meeste gedeelte van het continent ligt binnen deze ring. Een klein stukje steekt er buiten. En dat is het Antarctisch schiereiland. En dat schiereiland is natuurlijk het meest vatbaar voor de veranderingen. Voor de oceanen, maar ook voor de temperatuurveranderingen. Wat zien we nou met die populatie pinguïns? Kijk eens naar deze grafiek. Ergens rond 1994 is er een Gentoo pinguïn daar naartoe gekomen. Of een paar Gentoo pinguïns. Een hele dappere, die hebben een stukje gezwommen. En die hebben daar een paar jaar gezeten en die dachten, zo, dat is hier eigenlijk wel lekker, tof, temperatuur is wat warmer geworden, hier kunnen wij ook leven. Die zijn teruggegaan en die hebben al hun vriendjes gehad. En in 1997 is de complete populatie naar Antarctica gegaan. En kijk naar de rode lijn, wat doet dat met de andere pinguïns? Die zijn dus gewoon ingewisseld. Dus de Adélie pinguïns die zijn uiteindelijk verplaatst en die zitten nu meer op het oosten van Antarctica. En de Gentoo pinguïns hebben de plek van de Adélie pinguïns ingenomen. En die zijn daar niet blij mee. En die zijn dus met z'n allen vertrokken. Nou, Dat is dus een van de biologische aspecten die op Antarctica veranderen. Maar laten we nu eens even naar de gletsjers kijken. Ja, dit is ook een animatie, die doet het even niet. Antarctica bestaat voor 70%, het zoete water op aarde is 70% lichter van op Antarctica. Het zit opgeslagen in die gletsjers. En als je al dat ijs weg zou halen, dan zou Antarctica er zo uitzien. En wat opvalt, is dat het betekent dat het rechter gedeelte van het continent, het oostelijke gedeelte, zeg maar, noemen wij dat, dat is landijs. Het ijs wat daarop ligt, is landijs. En het ijs wat op het Schiereiland ligt, dat zijn eigenlijk maar een paar kleine eilandjes, dat is zeeijs. Nou, als we een doorsnede gaan maken, dan zien we dat het landijs grotendeels boven de zeespiegel ligt. Het zeeijs daarentegen ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Dat betekent dat zeeijs als eerste vatbaar is voor de klimaatverandering. Want ook bij dat op de temperatuurkaart van Antarctica zie je dat de lucht rondom Antarctica voornamelijk opwarmt bij het Schiereiland. De watertemperatuur warmt voornamelijk op bij het Schiereiland. Dus die ijsplaat die op die eilanden ligt, die heeft daar last van. Wat is dit dan? Wat gebeurt er dan met die ijsplaat? Daar gaan delen van afbreken. Dus er zijn al een aantal grote schotsen afgebroken. In 2010 zagen wetenschappers een scheur ontstaan in de Larsensee Ice Shelf. En in 2017, hier zie je heel mooi hoe ze dat vanuit de lucht ziet die scheur er zo uit. En in 2017 is uiteindelijk die ijsberg afgebroken. En om even aan te geven hoe groot die ijsberg is, hier in perspectief, ongeveer ter grootte van Cyprus. En hier kun je het ook heel mooi zien, want dan zie je King George Island liggen, wat ik net vertelde. Daar zijn we op gevlogen om via de Zodiacs aan boord te gaan. King George Island was in mijn ogen al een heel groot eiland. Die ijsschots is gewoon nog 5 keer zo groot. En dat dobbert nu in de oceaan en smelt. Zoet water smelt. Oké. Hetzelfde geldt voor de gletsjers. Die lopen ook leeg op Antarctica. Wat ze zien is ook die, hier zie je het aan de kleuren, hoe roder de kleuren, hoe sneller de gletsjers smelten. De dikte van de gletsjers die neemt dus af met 3 meter per jaar. Gletsjers liggen in een soort valleien, dus lopen gewoon leeg. Die hebben geen bergen die ze tegenhouden. Als zo'n gletsjer eenmaal gaat smelten, we kunnen er niks meer aan doen. Er is een groot onderzoek geweest van NASA. En uiteindelijk heeft NASA geconcludeerd dat het verlies van deze ijsplaten onvermijdelijk is. Dus ze gaan allemaal verdwijnen. Het enige wat wij als mensheid nog kunnen doen, is zorgen dat het minder snel gaat. Oké, maar waarom zouden we ons hier nou druk om maken? Dat was ook een beetje de gedachte van Huip helemaal in het begin. Die zei, joh, het is allemaal zo ver weg, ver van mijn bedshow, het raakt ons niet. Nou, dan moeten we weer even terug naar wat ik jullie net zei over landijs en zeeijs. Antarctica heeft landijs en Antarctica heeft zeeijs. Het zeeijs is onderdeel van het oceanisch systeem, maar het landijs ligt op het land. Dus is geen onderdeel van de oceaan. Op het moment dat je dat landijs, zie het als die ijsblokjes en dat glas water. Als dat landijs in dat glas water terechtkomt, wat gebeurt er dan met de waterstand van het glas water? Dat gaat omhoog als dat ijsblokje smelt. En dat is dus ook wat er gebeurt met het landijs op Antarctica. Dan hebben we hier even een voorbeeld. Dit is wat er gebeurt met de zuidkust van Amerika als het water 1 meter, 2 meter, 4 meter en 8 meter stijgt. Dan zie je dus dat een groot deel van de kust weg is. En bedenk, waar wonen de meeste mensen op deze aarde? Aan het water, langs de kust. Als al het ijs op het Antarctisch Schiereiland zou smelten, dan zou het water over heel de wereld 10 tot 15 meter stijgen. Zo ziet onze wereld er dan uit. Kijk even goed naar Europa. Kijk even naar Afrika. Hele delen zijn al verdwenen. Als al het ijs op Antarctica zou smelten, dus ook de oostelijke ijskap, dan stijgt de zeespiegel, hou je vast, 70 meter. En dit is hoe de wereld er dan uitziet. Bedenk even, waar gaan al die mensen naartoe dan, die hier wonen? Even kijken hoor. Nou, dan gaan we eventjes kijken, want dat was het landijs. Dus als het landijs smelt, dramatisch. Die hebben we geconstateerd. Dan gaan we kijken naar het zeeijs. Dat is het grote verschil, want zeeijs is heel belangrijk. En ik denk dat heel weinig mensen doorhebben wat de impact van zeeijs is op ons leven. Want het is zo ver weg, maar het raakt ons dagelijks. Gaan we eerst even kijken naar het verschil tussen de Noordpool en de Zuidpool. De Noordpool is eigenlijk een stuk zee met land eromheen. De Zuidpool is precies andersom, is land met een stuk zee eromheen. Hier zie je het ook mooi naast elkaar. De Noordpool, daar zit, is een hele diepe zee, maar de bovenkant van die zee is helemaal bevroren. Wetenschappers die zijn daar al jaren onderzoek naar aan het doen, naar dat zeeijs. Hier zie je het ijs rondom Antarctica. Nou, ja, oh. Rondom Antarctica groeit elke winter zeeijs aan. Dat zeeijs vormt ongeveer 18 miljoen vierkante kilometers, wat elk jaar aangroeit en weer wegsmelt. Wat gebeurt er nou als dat zeeijs smelt? Oké, ijs kan geen zout bevatten. Dus zeewater is zout en op het moment dat het ijs wordt, wordt het zout eruit gegooid. Eventjes een kleine natuurkundige les. Zoutwater is zwaarder dan zoetwater, dus zal altijd naar de bodem zakken. Wat gebeurt er dus als dat zeewater smelt of bevriest? Dan komt er zoveel zoutwater vrij, dat zakt naar de bodem. Denk weer even terug aan die 18 miljoen vierkante kilometer zeeijs. Dat creëert zo'n stroming dat uiteindelijk de oceaanstromen die wij allemaal ervaren op de rest van de planeet aangedreven worden door de polen. En die oceaanstromen die staan allemaal met elkaar in verbinding. Dus dat betekent dat het voedsel wat uit de gletsjer van Antarctica komt via de oceaanstromen langs de continenten gaat. En daarom zie je daar de grote groepen walvissen. Maar ook ons klimaat is ervan afhankelijk, de temperatuur. Want op het moment dat de koude zeestroom bijvoorbeeld niet naar de evenaar zouden gaan, zou het daar warmer zijn. Dat water koelt dus ook daar de temperatuur. Even verder. Op Antarctica zie je al een klein beetje verschil in de aangroei van het zeeijs, naar aanleiding van de klimaatverandering. Maar omdat het zo'n massale ijskap is, houdt het nog goed zijn temperatuur vast. Dat valt anders in de Noordpoolregio. Hier zie je het zeeijs van de Noordpool. Het is even heel klein, maar ergens in de jaren 90 en inmiddels een paar jaar geleden. Nou, je ziet enorm verschil. Het is al voor de helft afgenomen. Dat zeeijs is heel belangrijk, want op de Noordpool leven er allerlei beesten op. Denk aan een ijsbeer, denk aan de zeehonden. Die leven op dat zeeijs, die jagen op dat zeeijs. Dus dat is voor hun van levensbelang. En al het ijs wat verdwijnt, maakt dat hun ook steeds meer minder ijs hebben. En steeds minder ruimte om te leven en steeds minder ruimte om te jagen. Dus dit is de hele reële consequentie van het opwarmen van de aarde. Ze verwachten dat einde van deze eeuw wij geen ijsberen meer hebben. Hier zie je nog een keer de Noordpool, de ijsplaat, afgenomen met de helft. Hier zie je ook mooi de omlijning. De oude grens is de oranje lijn. Tegenwoordig hebben we alleen nog het witte stuk. En hier zie je nog een mooie grafiek waarbij ze dus gedurende het jaar eigenlijk de complete ijsdikte meten. En elk jaar neemt het af. En we zitten nu op de roze lijn. Hier de ijskap op Groenland. Aan de randen zie je dat die gekleurd is. Dit is hoeveel dagen het smelt. Iedereen beseft natuurlijk wel dat dit gewoon allemaal blauw had moeten zijn. Nou, hier zie je ook weer een grafiekje dat het inderdaad harder aan het smelten is. Hier zie je een hele mooie, of nou ja, geen mooie, maar een duidelijke terugloop van een gletsjer van 1850 tot inmiddels 2014. Is deze gletsjer meer dan 40 kilometer teruggetrokken. Al het ijs smelt en hier zie je dat de gletsjer al een heel eind weg is. Een ander gevolg van de opwarming, het is ook een hele belangrijke, is dat de delen van de aarde die permafrost bevatten, en permafrost betekent eigenlijk eeuwigdurende grondvorst, die zijn aan het ontdooien. Voor het eerst sinds heel lang. En in die permafrost zit methaan opgeslagen. Dus die methaan komt ook vrij bij het ontdooien van die grond. En methaan is een van de broeikasgassen. Dus het is een vicieuze cirkel. Doordat het smelt, komt er meer methaan. Wordt het warmer, gaat het nog meer smelten, komt er meer methaan. We zitten in een vicieuze cirkel. Nou, en dan hebben we het nog niet gehad over wat wij mensen er allemaal aan toevoegen. Namelijk de enorme ontbossing van de regenwouden. De overbevissing van onze oceanen. Daar hoef ik niks meer over te zeggen. Er is een hele mooie documentaire op Netflix verschenen. Seaspiracy. Ga hem kijken. We zijn natuurlijk met veel te veel mensen op deze aardkloot. Dus we hebben ook gewoon een enorme overbevolking. En ten gevolge van al die dingen hebben we extreme droogtes. Steeds meer overstromingen. Extremere bosbranden. Kijk naar Australië. Nou, dan gaan we even terug naar de vragen die we in het begin stelden. Namelijk, is het wel waar, die klimaatverandering? Klopt het dat het opwarmt? Nou ja, ik denk dat we alle meetstations laten het zien. De klimaatverandering, de opwarming van de aarde is een feit. Is het een natuurlijke cyclus? Want daar was ik zelf ook nog wel. Ik dacht, ja, dat klonk wel aannemelijk, die theorie. Het is dus geen natuurlijke cyclus. Ja, die is er, maar we zitten volgens die cyclus, zouden we aan het afkoelen moeten zijn. En we zijn extreem aan het opwarmen ten opzichte van die cyclus. Dus ook dat is niet waar. En is het volledig door de mensen veroorzaakt? Ja, die kunnen we wel bevestigen. Want eigenlijk sinds de industriële revolutie gaat het achteruit. Wat ik vooral belangrijk vind om jullie mee te geven en wat ik hoop dat iedereen gaat beseffen, is dat we in een gesloten systeem leven. We leven op een heel kwetsbaar stukje aarde met een heel dun ozonlaagje eromheen die ons beschermt tegen alle schadelijke dingen buitenaf. Maar we leven in een gesloten systeem. Dus als er iets op is of iets kapot is, we kunnen het niet bij de buren gaan lenen. Dit is waar we het mee moeten doen. Dus ik hoop dat mensen gaan beseffen dat we met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. Dat er eigenlijk geen grenzen meer zijn, want onze aarde is in gevaar. Nou, dit wil ik nog even laten zien als eerbetoon aan onze wetenschapper die deze presentatie heeft samengesteld. Dit is met alle bronnen die hij gebruikt heeft. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je een beetje sip overblijft en dat je denkt, goh, ja, nou, wat moeten we hier nou nog mee? Kunnen we hier al wat mee? Ja, hier kunnen we zeker wat mee. Er zijn heel veel dingen die je zelf kan doen. Om te beginnen, en daar heb je nu een goede stap mee gezet, is ben je je bewust geworden van wat er speelt? En als je weet wat er aan de hand is, dan kun je er ook aan wat aan doen. Dus begin bijvoorbeeld met je producten lokaal te kopen. Heb je er wel eens over nagedacht dat als je naar de Albert Heijn gaat, dat je appels koopt die uit Nieuw-Zeeland komen, dat die met een vliegtuig of een boot hier naartoe zijn gegaan, terwijl de boer hier op het land ook gewoon appels heeft staan? Dus maak bewustere keuzes. Ga bewust met je afval om. Al het plastic wat we gebruiken, scheid het afval, weet je. Zorg dat dat plastic niet meer in het milieu terechtkomt. Simpel iets, maar neem vaker de fiets in plaats van de auto. Zero emission, nul uitstoot. En nog beter voor je conditie ook. Duurzame energie. We moeten echt met z'n allen de transitie gaan maken naar duurzame energie. En even voor de volledigheid, wat betekent duurzaam? Duurzaam betekent dat je een eindeloze voorraad hebt, dus dat het niet uitput. Denk aan windenergie, we zullen altijd windenergie hebben. Denk aan zonne-energie, er zal altijd zon zijn. Dus we moeten met z'n allen gaan schakelen. Nou, dan kun je nog je stem gebruiken. We hebben inmiddels allemaal stemrecht. Als je gaat stemmen, kijk nou eens naar de politieke partijen. En wat willen zij met het klimaat? Hoe gaan zij ermee om? Jij hebt daarin een stem. Een hele belangrijke. ik weet dat veel mensen hem niet willen weten, want het voelt alsof je een stukje vlees afpakt. Maar eet minder vlees. Je hoeft niet eens te stoppen met vlees eten, maar wees je er bewust van hoeveel CO2-uitstoot er gepaard gaat met het produceren van vlees. De hectares grond die we nodig hebben om het voedsel voor dat vlees te verbouwen, kost ook allemaal weer ruimte. Dus we eet gewoon wat minder vlees. Nou ja, wat ik net zei, Seaspiracy, ga er hem kijken. We zijn er inmiddels ook achter dat we met z'n allen de oceanen falikant aan het leegvissen zijn. Er blijft niets meer over zo. Ik heb met Huip altijd de discussie dat ik zeg, besef dat over 50 jaar onze kleinkinderen naar ons toe gaan komen en zeggen, jongens, wat waren jullie aan het doen? Hadden jullie niks voor ons over kunnen laten? Nou, wil je nog wat meer informatie, dan kun je bij een van deze organisaties kijken. Zij hebben ook allerlei tips om te zorgen dat je wat bijdraagt aan een beter klimaat. Wat ik heel fijn zou vinden, is als je iets meeneemt van deze presentatie, zorg dan dat je het tegen andere mensen vertelt. Want hoe meer mensen dit weten, hoe sneller we komen tot een oplossing. Nu zijn er nog heel veel mensen die hun kop in het zand steken. Maar vertel ze dit, want dit is de realiteit. Dit is hoe we ervoor staan en we moeten met z'n allen wat gaan doen. Ten slotte ben ik met dank aan deze reis die ik gemaakt heb, een ambassadeur van Antarctica geworden. Ik heb de schoonheid gezien en ik hoop dat ik jullie ook een beetje heb kunnen aansteken. Dank jullie wel voor de aandacht.
Dankjewel, Eva. Ja, het is gewoon een heel indrukwekkend verhaal. En ja, het is gewoon, 5:12 is zelfs nog te veel tijd. We zijn er echt tegenaan. Maar goed, wat mij ook wel zo verteld is it's too late to be a pessimist. Dus als wij als generatie, zeg maar, of als mensheid, zeg maar, in 100 jaar tijd dit teweeg hebben kunnen gebracht in negatieve zin, dan moeten wij ook de capaciteit hebben, volgens mij, om dit in positieve zin, zeg maar, te kunnen veranderen. Heb jij zelf, je noemt het eigenlijk al, hè, welke dingen die je allemaal kunt doen. Je hoeft niet meteen veganistisch te worden, maar je kunt wel minder vlees gaan eten, bewuster met zaken omgaan. Wat ik hier ook al zei, van ik vind het heel belangrijk, zeg maar, dat wij met onze reizen, zeg maar, ambassadeurs creëren. Dat dit verhaal verteld wordt en dat mensen ook zien, simpelweg, hoe mooi onze wereld is en dat we daar op een goede manier mee om moeten gaan. Ik heb hier nu ook nog eventjes een laatste slide toegevoegd en dat is de Black Jaguar Foundation. De Black Jaguar Foundation, daar zijn wij dit jaar mee begonnen. En daarmee compenseren wij dus al onze reizen. En dat investeren we dus in een herbebossingsproject. Het is geen project waarbij we zeggen van oké, we planten voor u een boom. Je krijgt er een prachtig certificaat mee. Want dat vinden wij, dan kietel je eigen jezelf. In plaats van dat er echt structureel is gebeurd. Ik kwam op het spoor van Black Jaguar Foundation en daarvoor was ik juist in Costa Rica geweest. En in Costa Rica is een land wat al heel erg voorloopt, zeg maar, op zijn natuur, met natuurbescherming en natuurbehoud. Zijn 30 jaar geleden al begonnen met het structureel herbebossen van akkerland. En wat ik daar zag, is als je dat op een verstandige manier doet, dat de natuur echt gewoon terugkomt. Ik bedoel, er waren kleine details, zeg maar. Je ziet het aan de grootte van de bomen en de planten ten opzichte van het primair regenwoud. Maar nog steeds heel gezond en ook alle dieren gingen over en weer tussen die gebieden. Tussen primair regenwoud en nieuw aardplant regenwoud. Dus wij kunnen echt wel met z'n allen, als we bewuster gaan leven en dit soort zaken gaan aanpakken. Investeren in dit soort initiatieven, dan kunnen we echt iets veranderen.
Ja, helemaal met je eens.
Ik ben blij dat jij dit verhaal hebt verteld.
Dankjewel dat ik het mocht vertellen. Het ligt al een tijdje op mijn, op mijn bureautje. En ik heb echt wel mijn best moeten doen om de presentatie mee te geven. Want de beste meneer Gilmore heeft daar heel hard zijn best op gedaan. En ik vergeet niet dat hij tegen me zei, Eva, don't fuck it up. Dus ik heb mijn best gedaan en ik ben blij dat ik het heb mogen vertellen.
Ja, je zou het eigenlijk in het voorjaar 2020 doen. Maar ja, toen kwam corona natuurlijk om de hoek kijken. Maar ja, goed, het is geen afstel geworden. En nee. Ja, wat ik hoop dat, hè, ik ben dan ook wel echt een rasoptimist. Anders zou ik nu niet nog steeds zeg maar, in de reiswereld aan de slag zijn. Ja. Er komen betere tijden en ik geloof ook in het feit dat wij de capaciteit hebben met z'n allen om ook dingen te goede gaan veranderen. Dus laten we dit meenemen op deze ja, wat druilerige paasdag. Maar goed, laat het zonnetje dan binnen in ieder geval schijnen. Dankjewel, Eva. Dank alle kijkers. Tot een volgende keer. Tot ziens.